boven de preek staan woorden van Paulus aan de gemeente van Korinthe, waarin die de gemeente van Korinthe vergelijkt met een brief, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Zo nu en dan gebeurt het. Je koopt iets, je bent enthousiast. Dit is waar je altijd al naar hebt gezocht. Dit wilde je al lang hebben. En dan kom je thuis en dan kijk je er nog eens naar. Dan denk je na en dan begin je te aarzelen, te twijfelen. Is dit het nou? Heb ik me eigenlijk niet vergist? Soms valt het artikel nog te ruilen, al dan niet met bonnetje, maar soms ook gewoonweg niet. Je zit ermee. Iets van dat gevoel heb ik achteraf toch wel bij de keuze voor de tekst van vanmorgen. Die toch wel wat weerbarstige woorden uit de Korinthebrief. Ik hoorde die woorden een aantal maanden geleden op die cursus die ik heb gedaan in het kader van missionaire presentatie, missionaire aanwezigheid van de gemeente. Ik hoorde die woorden met name over de gemeente als brief van Christus. En ik dacht, dat is waar ik over wil preken bij mijn afscheid. Daar staat nou heel mooi kernachtig verwoord waar ik denk dat het om gaat. Om gaan moet. Maar ja, hoe gaat dat? Zo'n cursus, daar is een bepaald elan, een bepaalde sfeer, een goede verstandhouding. Je begrijpt elkaar, je denkt elkaar te begrijpen. En afgelopen week las ik het geheel nog weer eens door. En ik dacht, nou, wat wilde ik hier nou eigenlijk ook alweer mee? Want het is weer een van die typische Paulus-teksten. Typisch Paulus in de zin van weerbarstig, op een bepaalde manier toch best hoog van de toren. In zekere zin daarom ook wel vervreemdend. Als Paulus bijvoorbeeld zegt, wij zijn niet zoals zoveel anderen die aan het woord van God willen verdienen. Nou, daarmee zegt hij nogal wat, ongetwijfeld uit grote overtuiging, maar dan nog. En los nog van de vraag, kun je dat inderdaad zo helemaal onverkort voor je rekening nemen? Daarnaast, het is ook nogal een beschuldiging naar anderen toe. Dat was het toen, maar dat zou het nu net zo goed zijn. Je moet maar durven. En Paulus moest het misschien wel zeggen toen, in de situatie waarin hij verkeerde. Allerlei mensen, voorgangers die in Korinthe de aandacht opeisten. En hij moest daar zien met zijn woord, met zijn evangelie, zijn vertolking van het evangelie. Hij moest zien stand te houden. Maar goed, je hebt die tekst gekozen, besproken in de werkgroep vieren. De kantorij is met liederen aan de slag gegaan en op een gegeven moment is ook het liturgieboekje gemaakt. Het artikel is gebruikt. Er valt niet meer te ruilen. Daarom toch maar die concentratie op die tekst van vanmorgen. De gemeente als brief. En in de eerste plaats, en dat is vooral een zaak, denk ik, van de vorm, maar niet onbelangrijk. Paulus noemt de gemeente van Korinthe een aanbevelingsbrief. En als je wilt weten wie Paulus is, als je wilt weten wat hij kan, wat hij doet, wat de inhoud is van zijn prediking, als je zijn karakter wilt leren kennen, zijn kwaliteiten, dan verwijst Paulus naar de gemeente van Korinthe. Pikant ergens. Want Paulus is daar nu niet echt de enige. Er zijn anderen een verscheidenheid van meningen. En toch zegt Paulus, jullie zijn mijn aanbevelingsbrief. Als ik een ander moet vertellen wie ik ben, als ik aan moet tonen, getuigen wie ik ben, dan verwijs ik naar jullie. Hij heeft in die gemeente gepreekt, hij heeft er het brood gebroken, het avondmaal gevierd, hij heeft gedoopt, hij heeft met mensen gesproken, hij heeft ze getroost met het evangelie. Hij heeft met gemeenteleden de schriften bestudeerd. Hij heeft door schade en schande geleerd wat diaconie is. Dienstbaarheid. En dat in een gemeente met hele grote verschillen tussen arm en rijk. Hij heeft met de oudsten het beleid uitgezet. Paulus is ondergedompeld in die gemeente. En hij heeft er sporen achtergelaten. Een groot spoor, een krachtig spoor. Als je kijkt hoe de mensen in Korinthe dachten en geloofden, dan deed dat herinneren aan Paulus. Als je ontdekte hoe de mensen daar de Bijbel lazen, dan kon je zeggen, hé, dat is net als Paulus. En als je keek naar het beleidsplan dat de gemeente had ingeleverd, zo wilde Paulus het nu ook. Er zitten twee kanten aan die karakterisering van de gemeente als een brief, als een aanbevelingsbrief. Aan de ene kant neemt Paulus natuurlijk de gemeente van Korinthe voor zich in. Zo'n gevoel van, nou, die Paulus die heeft wel vertrouwen in ons. Dat is nogal een waagstuk wat hij uithaalt. Aan de andere kant, het is een waagstuk van Paulus. Hij legt zijn hele identiteit, hij legt eigenlijk zijn hele hebben en houden in handen van die gemeente. En jullie doen en laten, Korintiërs, en jullie doen en laten, laten jullie zien wie ik ben. Dat is ook van de kant van Paulus. Groot vertrouwen. Dat is de vorm. Dan de inhoud. Want er is nog een kwaliteit die Paulus aan de gemeente van Korinthe toekent. Het is niet alleen maar een aanbevelingsbrief, maar ook nog eens een brief van Christus, een brief van Jezus, door hem, door Paulus opgeschreven. Dat is nogal een pretentie, dat die gemeente een brief is door Paulus opgeschreven, dat hij de auteur is van de gemeente. Maar ook niet zo vreemd. Immers, Paulus is daar de eerste geweest. Hij is degene die het zaad gezaaid heeft om te beginnen. Het zaad dat daar ontkiemd is. De gemeente die daar ontstaan is. De gemeente, zij allen samen, de manier waarop ze met elkaar omgaan. Zij vormen samen de boodschap van Christus. Zij vormen samen het evangelie. Zij getuigen daarvan. Ook dat heeft twee kanten. Aan de ene kant is dat een opsteker. Het is als het ware alsof Paulus op hun rapport zet een 10. Uitmuntend. Kan niet beter. Aan de andere kant is dat natuurlijk ook een opgave. Het is niet alleen een gave. Fantastisch dat die Paulus dat voor ons vindt. Het is ook een opgave. Want op de een of andere manier moet die gemeente in haar omgang met elkaar, in haar getuigenis, die moet Christus, die moet Jezus waard zijn. Ze moet op hem lijken. Ze moet naar hem verwijzen. Iedereen kan het lezen. Binnen de kerk, de wereldkerk van toen, maar ook daarbuiten. Vanmorgen zou ik willen zeggen, u, jullie als gemeente van de Bron hier, jullie zijn een brief. Een aanbevelingsbrief van Christus. En ik besef dat dat niet gezegd wordt om dat mij dat zo direct voor de hand lijkt te liggen. Want het is nogal wat om dat te zeggen. Het zou zelfs hooghartig kunnen zijn, kunnen lijken, om dat te plaatsen zo in de woorden van de Korintiërs. Immers, Paulus verwijst naar zichzelf, naar zijn eigen activiteit. Mag ik dat wel van mezelf zeggen? Mag ik dat dan zo ook wel van u, van jullie zeggen? Ik denk het toch wel. Ik wil het ook. Want ik heb natuurlijk niet van het begin af aan geschreven. Ik ben in die zin niet de auteur van deze gemeente. Maar in de afgelopen 9 jaar heb ik wel een stuk meegeschreven. En niet uit eigen kracht, maar uit Gods kracht. In de afgelopen jaren heb ik meer dan eens zelf het gevoel gehad. Dan kwamen woorden naar boven als in Psalm 1, al wat hij doet, gelukt. Lukte nou alles? Nee. Er zijn ook beste dingen mislukt. Of niet zo gegaan als ik gewild, gehoopt, geloofd had. Maar dat gevoel, dat zegt iets. Dat zegt iets dat ik mij hier wel heb gevoeld. Dat ik mij hier thuis heb gevoeld. Weerklank op activiteiten, in gesprekskringen, op preken. Mooi medium is dat mail eigenlijk. Kun je soms zo tussendoor toch even wat laten weten, zonder nou direct te bellen en een ander te storen. Maar toch even feedback. Ik heb mogen schrijven, meeschrijven. En als ik kijk naar de gemeente vandaag, als ik kijk naar de gemeente zoals ik haar in de afgelopen jaren heb leren kennen, dan is ze inderdaad een brief van Christus. Een brief waarmee ik voor de dag kan komen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de trouw. Trouw in kerkgang. Trouw aan de gemeente. Gewoon er zijn. Soms automatisch elke zondag opnieuw. Gewoon er zijn. Dan is dat een krachtig getuigenis van Jezus die tot het aan het einde toe van zijn leven zich heeft ingezet. Niet opgegeven heeft, maar Gods missie vervuld heeft tot een einde toe. Als ik kijk naar de dienstbaarheid, de wijze waarop sommigen actief materiële hulp hebben gegeven, daarbij niet hebben gekeken naar welk labeltje er aan staat, wat er in een paspoort stond. Kerklid, geen kerklid, Nederlander, van buiten. Soms tot op hoge leeftijd. Dan is dat een krachtige verwijzing naar Jezus, die opkwam zowel voor de Joodse Bartimeus als voor de Romeinse hoofdman die bij Jezus kwam voor zijn knecht. Als ik denk aan de inzet, zeker van ambtsdragers soms, avond aan avond, meerdere avonden in de week en soms ook nog overdag, dan verwijst dat naar Jezus. Naar zijn overweldigd zijn door de nood van velen, maar ook zijn overweldigd zijn van de noodzaak. Om te gaan, om te helen, om te verkondigen, om in Gods naam aanwezig te zijn. Als ik kijk naar de vernieuwing, ook in de afgelopen jaren, tegen de achtergrond van een krimpende kerk, veranderingen in de beleving van het geloof, andere tijden, andere noden. En dan komt daar in de afgelopen week ineens een nieuw plan voor het bezoekwerk bovendrijven. Niet vanzelf, maar toch. Dan worden er gewaagde ideeën bedacht voor het missionaire werk. Om grensoverschrijdend te zijn met het geloof. En dan is dat ook opnieuw een verwijzing naar Jezus. Jezus die oude regels, oude woorden, oude wetten in een nieuw perspectief plaatste. verzoening, heel maken. Grote woorden, maar het valt hier te zien. Bijvoorbeeld in het bezoekwerk. Als mensen zich kunnen uitspreken over wat hen bezighoudt. Als mensen hun teleurstellingen kunnen uiten, hun verdriet, het tegenslag op sommige momenten. En als ze dan al pratend in gesprek met een predikant, met een ouderling, met een bezoekmedewerker, langzaam met zichzelf in het reine komen. Langzaam met de ander in het reine komen, met wie ze toch zo moeite hadden. Langzaam met God in het reine komen, die ze soms niet kunnen, konden begrijpen. Onverwerkt verleden, dat langzamerhand verwerkt wordt. Verzoening heel maken. Dat is een krachtige verwijzing naar de Heer Jezus. Die in heel zijn leven en in het bijzonder in zijn sterven aan het kruis God en mens wilde verzoenen. Zonde en schuld heeft willen wegdragen. Deze gemeente, u, jullie, heb ik als deze geestelijke brief van Paulus in mijn hart geschreven. Nu is het lastige altijd met een brief, lang leven de tekstverwerker. Het lastige van een brief is dat hij, ondanks alle goede bedoelingen, ondanks alle inspanningen, vaak niet perfect is. Er staan vlekken op, doorhalingen, kreukels, krassen, fouten in spelling en grammatica. Soms moet je zelfs tussen de regels doorlezen. En als het heel erg is, moet je weer opnieuw beginnen. Eigenlijk wel mooi dat Paulus dan zegt, deze brief is niet met inkt geschreven. Met andere woorden, het is ook weer wezenlijk anders dan die brief die wij soms nog aan elkaar sturen, die boodschappen die wij aan elkaar doorgeven. Het is niet met inkt geschreven, maar met de geest. Die geest is de auteur van de brief, de mede-auteur van de brief. Die geest maakt het bewegelijk. Die geest die zorgt er ook voor dat ondanks al die doorhalingen, ondanks al die vlekken, er steeds weer een mogelijkheid is, de inspiratie is om opnieuw te beginnen. De geest van God heeft een nieuw begin gemaakt. Die geest brengt ons steeds weer terug bij Christus. Die geest brengt ons steeds weer terug bij de bron van ons geloof. Hij zelf. Ik hoop, ik bid, dat de gemeente, dat u, dat jullie met elkaar als gemeente, vanuit die geest, in afhankelijkheid ook van die geest, durven verder leven, durven verder geloven, verder durven gemeente te zijn. Durven, zeg ik met nadruk, durven. Want even verderop zegt Paulus, de letter dood, de geest maakt levend. De letter dood. We weten het maar al te goed als je op een vergadering zit en dan komen de notulen aan bod. En dan wil het wel eens gebeuren inderdaad en dan is je sfeer direct weg dat het dan in het begin bij die notulen gaat over punten en commas, over een paar letters die verkeerd gespeld staan. Dat slaat meestal dood. Het lijkt houvast te geven, maar het slaat dood. Durf dat soort houvast los te laten. Durf te leven in vertrouwen op God en op Gods geest. Dat hij zal verder schrijven. Dat hij zal verder inspireren. Dat hij een weg zal wijzen. Voor het overige. Wat zal ik verder zeggen? Wat is afscheid nemen op een dag als vandaag? En dan denk ik ook maar even aan die fabel die u in de orde van dienst gezien hebt over de eekhoorn en de mier. Natuurlijk. Afscheid nemen is vanmorgen ook elkaar hartelijk danken. Danken uit de grond van ons hart. En dat is terecht om elkaar te danken en dankbaar te zijn. Afscheid nemen is ook zeggen, we zullen elkaar missen. Want we zullen elkaar missen. En we kunnen elkaar ook nog zeggen, nou ja, je blijft nog even hier wonen in Alphen of Leidse Rijn is gelukkig niet zo ver weg. En ook dat is waar. Maar is daarmee het wezenlijke gezegd? Het liefst zou ik met een ieder van u, net als met de eekhoorn en de mier, gewoon even gaan zitten. Bij de opkomende of anders bij de ondergaande zon. Ik heb er ook al een plekje voor bedacht. Het brugje daar, naar de wijk. Met verschillende mensen heb ik 's avonds na een vergadering daar nog wel eens even stilgestaan en nagepraat. Prachtig plekje, zeker op een dag als vandaag. Het liefst zou ik met u daar even staan of even gaan zitten, als het kan, en zwijgen. Zuchten, misschien ook even. Wat moet ik zeggen, wat moeten wij nou zeggen? Moeilijk, zo'n moment. En misschien toch even opnieuw zuchten. Een zucht van verlichting. Een zucht van verlichting met de Heilige Geest. Het besef, het zeker weten, wat is het leven, wat is het werken, ondanks allerlei stoorzenders en storingen, wat is het leven, wat is het werken, op sommige momenten onbeschrijfelijk mooi en goed. Samen. Amen.